gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de moderne media. Welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan student J. van Vulpen uit Kesteren. De schriftlezing is vanmiddag 1 Johannes 5. De collecten zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas. Vandaag voor debutaatschap kerk, jeugd en onderwijs. Deze collecten zijn voor de slotzang en bij de uitgang voor het bouwfonds. Ook vanmiddag gaan we deze dienst beginnen met het zingen van de psalm die de kinderen op school hebben geleerd, psalm 63, het eerste vers. De kerkenraad wenst u allen een goede, gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Wij zetten deze dienst samen voort door te zingen uit Psalm 84, vers 1 en vers 3. Welzalig, Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Het zesde vers van Psalm 84 zingen wij nadat wij ons geloof beleden hebben met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Wij zullen samen om een zegen over deze dienst vragen en vooral een zegen over het woord van de Heer. Laten wij samen bidden. Almachtige God, trouwe Vader in de hemel, wij komen opnieuw voor uw aangezicht. U geeft ons opnieuw de gelegenheid vanmiddag om naar uw woord te gaan horen. Opnieuw mochten de deuren van dit kerkgebouw opengaan. En opnieuw werden wij welkom geheten. Welkom door uzelf. Opnieuw heeft u een woord voor de gemeente. Heren, daar danken wij u voor. En wij bidden of deze dienst een gezegende dienst mag zijn. Een dienst waarvan gezegd mag worden dat uw koninkrijk is uitgebreid. In de breedte, dat er nieuwelingen toegevoegd mogen worden, dat onbekeerden voor het eerst leren zien op zichzelf, dat ze onwaardig zijn. Maar vooral dat ze leren zien op u, de Heere Jezus Christus. Gebruik zo het woord, Heere, wat gelezen zal worden. De woorden die in de preek gesproken zullen worden, stelt u die zo tot een zegen. Gebruik het ook om de gemeente te bouwen in de diepte. Dat uw kinderen voeding mogen krijgen. Dat ze opgebouwd mogen worden in het allerheiligst geloof. Nee, niet om daar voor zichzelf iets mee te worden. Maar dat ze des te meer, inniger, en nauwer verbonden mogen zijn aan u, de koning van de kerk. En dat ze meer en meer uw beeld gaan vertonen. Dat ze u gelijkvormig mogen worden. Ja, Heere, wilt u zo deze dienst zegenen. En daarvoor hebben we de leiding en de zegen nodig van uw Heilige Geest. Want het woord kan klinken. Dat kan in ons oor gelegd worden. Maar u alleen kunt het in het hart leggen. Heere, opent u het woord vanmiddag. En opent u onze harten. En geef dat het mag vallen in een toebereide aarde. Dat het werkelijk vrucht mag dragen. Heere, zegen zo uw woord in deze dienst. Heere, wij bidden in deze dienst voor de voortgang van uw woord in deze wereld. Wereldwijd waar mannen en ook vrouwen mogen staan in de dienst van u, in zending en evangelisatie, waar uw woord klinken mag op afgelegen posten. Heere, stelt u dat tot een zegen en gebruikt u dat om uw koninkrijk uit te breiden over de breedte en de lengte van deze aarde. We bidden ook voor het evangelisatiewerk wat in ons land mag plaatsvinden, in de grote steden, daar waar de kerken klein zijn geworden, waar meer en meer ons land gaat lijken op een zendingsveld, omdat terugkeert naar het heidendom, naar het moderne heidendom. We bidden ook voor het werk van evangelisatie wat plaats mag vinden hier in deze burgerlijke gemeente, in Veenendaal. Het werk waar ook deze kerkelijke gemeente zich aan verbonden heeft. Het werk wat mag plaatsvinden in de Pooster, waar laagdrempelige diensten mogen worden belegd om mensen die heel weinig nog weten van u of nog nooit van u hebben gehoord, daar mogen horen naar uw woord. En geef, Heere, dat dat woord gezegend mag worden. Dat woord wat ook vandaag klonk. Gebruik het, Heere, om inwoners van deze plaats te bereiken. We bidden ook zo of u het werk wat dominee Visser daar mag doen vanuit deze gemeente, of dat gezegend mag worden. Bedien en bedouw hem met uw Heilige Geest en geef hem de woorden te spreken die gepast zijn. En stelt u dat werk tot een zegen. Heere, we bidden voor alle diensten die in uw koninkrijk plaatsvinden. Diensten van barmhartigheid die gedaan worden aan mensen die in de marge van de samenleving verkeren. Aan zwervers, aan dak- en thuislozen, aan prostituees. Heere, geef dat dat werk zijn plek mag bereiken, dat het tot zijn doel mag komen. Heere, dat werk mag gedaan worden met gevouwen handen en bij een geopende Bijbel. En geef dat naast de concrete hulp die geboden wordt, dat ook uw woord daar mag klinken. En dat dat werk ook mag gebeuren bij een open Bijbel. Zegen zo dat werk, Heere, wat zo in alle stilte plaatsvindt. En waar wij zomaar aan voorbij kijken. Maar Heere, u heeft aan uw werk in uw koninkrijk toch grote dingen beloofd. Heere, geef het. Heere, we bidden voor de kerk. De kerk die een plek heeft op het rond van deze aarde. Een kerk zoals deze die groot mag zijn, relatief groot. Maar ook de kerken die heel klein geworden zijn in ons eigen land. Kerken die vervolgd worden. Waar het niet vanzelfsprekend is om zo in alle rust bij elkaar te komen. Waar broeders en zusters juist in het geheim moeten samenkomen. En moeten vrezen voor vervolging. Moeten vrezen voor martelingen en gevangenschap. We bidden voor die broeders en zusters, Heere, of u ze volharding wil geven en geloof. Heere, geef dat ze veel mogen zien op u, de koning van de kerk. En dat ze het weten mogen. Dat u van hun af weet. In al hun omstandigheden. We bidden voor de kerken in Nederland. De kerken die verdeeld zijn. Die niet beantwoorden aan de opdracht die u gegeven heeft. Dat ze allen één zullen zijn. Heere, wij belijden daarover onze schuld. En ons aandeel die we daarin hebben. En geef dat op de plekken waar samengewerkt wordt. Bijvoorbeeld hier in Veenendaal rondom de Pooster. Waarin hervormde gemeenten samen met deze gemeente hun handen ineen slaan. Dat dat meer mag plaatsvinden. Dat waar broeders en zusters elkaar vinden, omdat ze elkaar herkennen als broeders en zusters van en verbonden aan u, dat dan de bezwaren die er zijn, dat die opgelost kunnen worden. Maar alleen dan in waarheid, naar uw woord. Heere, we bidden voor deze kerkelijke gemeente, in alle verscheidenheid, met al het werk wat mag gebeuren. Zegen iedereen die daarin een taak heeft. En geef, Heer, dat ze dat mogen doen in het geloof en in opzien tot u. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Geef ze wijsheid en vervul ze met uw Heilige Geest als ze leiding hebben te geven aan de gemeente. Als ze de huisgezinnen langs gaan, als ze daar woorden van troost spreken, maar ook woorden van vermaning. Heere, geef dat ze hun woorden met wijsheid kiezen. En wilt u ze zelf bedienen en bedouwen met uw Heilige Geest. Dat bidden we ook voor dominee Van der Zwaag, die deze gemeente mag dienen. Heere, geef hem dat hij altijd weer en steeds opnieuw leerling mag zijn van u. Dat hij keer op keer mag drinken uit de bron van uw woord. En dat hij luisteren mag naar uw woord. En dat hij van daaruit dat woord mag doorgeven, neerleggen hier in het midden van de gemeente. Gebruikt u zijn werk, zijn dienst, tot opbouw en uitbreiding. We bidden ook voor de vacature die is gekomen, naar het vertrekken, naar de emeritering van dominee Van der Zwaag. Heer, u weet de beraadslagingen en de voorbereidingen die getroffen worden om tot een tal te komen. Heer, zegen dat werk, geef daarin ook wijsheid en voorzichtigheid. En wilt u op uw tijd aan deze gemeente een dienaar geven, dat de lege plaats weer ingenomen mag worden. En dat het werk van prediking, pastoraat en catechese in de wijk die nu vakant is, voortgang mag vinden. Heren, we bidden voor deze wereld. Deze wereld die bloedt uit 1000 wonden. Een wereld die verscheurd is door oorlogen, door terreur, door honger. Heren, u ziet het. En we bidden, Heren, wilt u het werk en alles wat gedaan wordt om in deze nood die er is in die wereld, wilt u daar die zegenen en geven dat die op de juiste plek mag komen. En als wij kijken naar het rond van deze aarde en zien op alle nood die er is, geef dat wij het niet zullen zoeken in deze wereld. Dat wij zullen beseffen dat deze wereld ons uiteindelijk geen geluk zal geven. En dat deze wereld zo verworden is door onze zonde. Heere, geef dat wij als vreemdeling door deze wereld zullen gaan. Nee, niet om vreemd te doen, maar dat onze toekomst en ons burgerschap in de hemelen ligt. Geef ons, Heere, dat we daar veel mee bezig zijn. En dat daar ons houvast en onze bestemming in ligt. Wij bidden voor onze regering. Voor college van burgemeester en wethouders. Voor de commissaris van de Koning en gedeputeerde staten. Voor onze minister-president, de ministers en staatssecretarissen, allen die op hoge posities zijn geplaatst om ons land te regeren, geef ze wijsheid en voorzichtigheid. En we bidden, Heere, geef dat ondanks dat wij zien dat ons land steeds verder afdrijft van de norm van uw woord, geef aan deze mannen en vrouwen die geroepen zijn om leiding te geven, geef ze wijsheid van u. En wilt u ze wijsheid van uit uw woord leren. Zo leggen wij allen die over ons gesteld zijn voor u neer. Wij bidden voor onze koning en zijn gezin. Voor hem is het een bijzondere week waarin hij zijn verjaardag hoopt te vieren. Zijn 50ste verjaardag. Heer, u heeft hem gespaard en gedragen in de achterliggende jaren. Ook de achterliggende jaren de kracht gegeven om het werk als staatshoofd te doen. Zegent u hem samen met zijn vrouw en kinderen. En geef hem in de kring van de familie, maar ook als het met het hele land gevierd zal worden, een goede en een fijne verjaardag. Maar we bidden ook, Heren, geef dat als wij dat feest vieren, als wij op Koningsdag daaraan deel zullen nemen, geef dat het een feest mag zijn tot die is naar de norm van uw woord. En geef dat we ons niet zullen mengen in de zonde, maar dat wij ook daar zullen beseffen dat wij burgers zijn van een ander koninkrijk, waarin ook andere normen gelden. Heren, wij bidden om een zegen. Een zegen over zoveel dingen. Een zegen ook over deze dienst. En we bidden, Heren, nogmaals, wilt u zelf met uw Heilige Geest werken en doorwerken. En geef dan alles wat nodig is. In het luisteren, in het spreken, in het bespelen van het orgel, in de diensten die de koster verricht rondom deze eredienst heen. Ja, dat alles mag strekken tot uw eer. Geef ons rust, aandacht en concentratie. En geef dat het werk van de Satan ons niet zal hinderen. Maar dat we werkelijk een en al oor mogen zijn naar uw woord. Heren, wij leggen dat voor u neer. En wij bidden dat. Niet dat er in ons redenen zijn. Maar alleen om Jezus wil. Amen. Wij openen vanmiddag het woord van God. Wij doen dat opnieuw in het Nieuwe Testament. Wij slaan de eerste brief van de apostel Johannes op. En we lezen daarin samen het vijfde hoofdstuk. De schriftlezing is 1 Johannes 5. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt, en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van hem gebeden hebben ontvangen. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden. En hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke ongerechtigheid is zonde. En er is zonde die niet tot de dood leidt. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf. En de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Wij zingen nu samen als inleiding op de prediking Psalm 130, de versen 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van Psalm 130. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 86, vers 6 en 8. 6 en 8 uit 86, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het is nog heel vroeg in de morgen. En Melanchthon is op weg naar zijn vriend, zijn broeder, zijn collega Maarten Luther. Hij is heel vroeg, want er moet vandaag heel veel werk worden gedaan. Hij heeft de dag hard nodig. En hij hoopt ook dat Luther goed uitgerust is, na een nacht lekker slapen. En hij komt in het huis waar Luther woont en hij stapt de studeerkamer in, wat tegelijkertijd ook zijn slaapvertrek is. En Luther staat juist op van zijn knielbank. En terwijl Melanchthon rondkijkt in die kamer en zijn bureau ziet, ziet hij ook zijn bed, onbeslapen. En voordat hij zijn irritatie die hij voelt opkomen onder woorden kan brengen, is Luther hem al voor. We hebben het vandaag zo druk, we hebben zoveel werk te doen. Ik had gewoon geen tijd om te slapen. Het was echt nodig om echt de tijd te nemen om te bidden. Nee, ik had geen tijd om te gaan slapen. Zo deed Luther dat. Dat roept bij ons best wel vragen op, hè? Want moet het dan zo? En wat bid je dan? En misschien ook wel de vraag, helpt bidden eigenlijk wel? Luther vond van wel. En vanmiddag gaan wij luisteren naar een woord uit de brief van Johannes over het bidden. De tekst voor de prediking wordt gevormd door 1 Johannes 5, vers 14. Daar lezen wij het woord van God in onze tekst. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat Hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Tot zover. Wij luisteren vanmiddag naar het woord van God onder het thema het gebed van een christen. Als eerste wordt gedaan in vrijmoedigheid. Ten tweede is naar Gods wil. En als derde wordt zeker verhoord. Het thema van de preek is het gebed van een christen. Het wordt gedaan in vrijmoedigheid. Dat is het begin van de tekst. Het is naar Gods wil. Dat zijn de laatste woorden van de tekst. Telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En ten derde wordt zeker verhoord. Dat is het middendeel van de tekst. Dat hij ons verhoort. De eerste brief van Johannes hebben wij opgeslagen. Is het eigenlijk wel een brief? Als u hem helemaal zou doorlezen in één keer door, dan valt op dat de brief geen brief aanhef heeft. Is niet gericht aan een gemeente of aan een persoon. En als u het slot ziet, het is ook niet een gebruikelijk briefslot. Behoudens misschien de laatste woorden die er iets op lijken. Het heeft meer iets weg van overwegingen. Het heeft ook niet de puntigheid die een brief normaal eigen is, waarin punt voor punt ingegaan wordt op vragen die gesteld zijn, of op dingen die juist naar voren gebracht moeten worden. Nee, het is meer een rondcirkelen rondom allerlei thema's. Over dwaalleraars. Over het leven van een gelovige. Over de liefde van Christus. En ook de tekst van vanmiddag over het bidden. Dat bidden is al eerder aan de orde geweest in deze brief. Je leest het in het eerste hoofdstuk, in het negende vers. Hij herhaalt dat in hoofdstuk 3. En nu opnieuw stelt hij het gebed aan de orde. En dat lijkt wat abrupt. Als je zo dit hoofdstuk leest en je laat vers 13 op je inwerken, dan had Johannes naar je gevoel best een punt kunnen zetten. Hij vat daar de hele brief samen, hij pakt hem samen van wat hij heeft willen schrijven. Nou, dit is wat hij heeft willen schrijven. Je zou zeggen een punt. Maar nee, er volgt nog een stuk over het gebed. Een soort PS. Of is het wel bewust zo bedoeld? Hangt het toch met het voorgaande samen? Laten we gewoon eens naar onze tekst gaan luisteren. Als eerste die vrijmoedigheid. Wat is dat eigenlijk, vrijmoedigheid? Een woord wat nogal eens voorkomt in het Nieuwe Testament. De Bijbelschrijvers gebruiken het nogal eens. Nou, het woord zou je ook anders mogen vertalen, jongens en meisjes. Je zou ook mogen zeggen, vrijmoedigheid, dat is alles zeggen. Alles. Vrijmoedigheid, dat betekent dus dat je niets meer achterhoudt. Dat je dus alles vertelt. En een gebed wat vrijmoedig genaamd mag worden, dat is dus een gebed waar in werkelijk alles aan de orde komt. Dat is niet zo even wat vragen, maar dat is werkelijk alles delen. Je verdriet, moeite en pijn. Maar ook juist als je heel blij bent en dankbaar. Daarin klinkt de lofprijzing door. Alles komt in zo'n gebed te sprake. Dat is vrijmoedigheid. Ja, en dan ook, niet alleen maar op die vaste momenten, bijvoorbeeld in je stille tijd, of aan tafel bij het eten, of in de kerk als we de gebeden doen en de voorbeden doen. Nee, dat gaat door heel de dag heen. Een christen die vrijmoedig bidt, die bidt natuurlijk op de vaste momenten, maar bidt ook zo tussen alle andere bedrijven door. Gewoon op school, jongens en meisjes, als je een toets aan het maken bent. Dat je dan tijdens het schrijven aan de Heere vraagt, Heere, helpt u mij? Of als je juist merkt dat het geleerde hoofdstuk goed in de herinnering terugkomt. Dat je het gewoon tegen de Heere zegt, Heere, dank u dat ik het zo goed kan herinneren. Dat ik nu deze toets zo goed kan maken. Of als u van de week misschien wel op weg moet naar een belangrijke afspraak waar best wat van afhangt. En het verkeer zit wat tegen. Dat je dat gewoon bij de Heer in leer legt. Mag het goed gaan deze reis? En mag dat gesprek wat ik heb, mag dat ook goed verlopen? En dan terug naar huis, als die klusje gegund is, gewoon de dank verwoorden naar de Heer dat je dat hebt mogen ontvangen. Een bidder bidt met vrijmoedigheid. Hij zegt alles. En dat de hele dag door. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het geestelijke en het geestelijke leven. Dan bidden we en vragen we om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Om bekering van jongeren en ouderen. Dat de Heere aan zijn eer mag komen. En dat hij werkelijk alle glorie en lof mag ontvangen. Maar ook voor de hele praktische dingen die we net al noemden. Maar dan bidden we bijvoorbeeld in deze tijd ook. Dat heel eenvoudig en heel praktisch. De medicijnen die u slikt voor het hooikoortsseizoen. Dat die gezegend mogen worden. Dan bid je voor de moeite en de pijn en het verdriet wat je ziet bij je ouders, bij het klimmen van de jaren, in het ouder worden. Dan leg je ook heel eenvoudig de zorgen bij je neer die je ziet in je gezin. Vrijmoedig bidden, alles zeggen, de hele dag door. Een open communicatie met de hemel. Dat is vrijmoedig bidden. Maar ja, alles zeggen tegen de Heere. Vrijmoedig, dat is nogal wat. Want ja, waar haal je die moed vandaan? Als je naar jezelf kijkt en ziet wie je bent en dat het vandaag weer niet gelukt is en dat de zonde je weer in de greep heeft. Nee, vandaag lukt het niet om die vrijmoedigheid te vinden. Een andere keer, ja, deze dag lukte het beter. Was de zonde niet zo overheersend. Dit was een goede dag en nu kan ik alles tegen de Heere zeggen. Doet u dat? De vrijmoedigheid en de grond van uw gebed zoeken in uzelf, in wie u bent, in uw gestalte. Gemeente, dan kunnen wij soms wel denken dat wij er goed aan toe zijn. Dat wij een goede dag hebben. Maar wij hebben nooit een goede dag. Ons leven ligt altijd in de zonde. En dan hebben wij daar misschien niet altijd erg in. Maar denken wij werkelijk dat wij een reden in onszelf hebben? Dat die vrijmoedigheid in onszelf te vinden is om naar de Heere te gaan? Om te naderen voor de allerhoogste majesteit, wij als zondaren? Vrijmoedigheid is een woord wat ontleend is aan het recht. Het is een woord wat gebruikt werd in de Griekse stadstaten om aan te duiden dat de vrije burgers van zo'n stad het recht hadden om alles te zeggen. Nou, normaal merkte je daar niet zoveel van. Maar één keer per jaar, dan werd er een volksvergadering gehouden. Nee, niet zoals bij ons, dat wij mensen naar de Tweede Kamer sturen die voor ons het woord doen. Nee, in de Griekse stadstaten, op die grote vergadering, kwamen alle vrije burgers van de stad bij elkaar. En zij, de vrije burgers van de stad, hadden het recht van vrijmoedigheid. Dus niet een slaaf, ook niet buitenlanders, maar de vrije burgers. Niet omdat ze rijk zijn, of dat ze een bijzondere positie hebben, dat ze in de regering zitten van de stad, dat ze leiding geven. Of omdat ze zo goed kunnen spreken. Nee, dat recht is aan hun gegeven omdat zij vrije burgers zijn. Ze hebben dat recht, dat is hun toegekend. Nou, en deze betekenis klinkt ook door als het woord vrijmoedigheid in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. Wat is het recht om tot de Heere te naderen? Dat is niet iets wat wij in onszelf vinden. Dat is een recht wat wij ontvangen. En dan blijkt in één keer dat vers 14 niet zomaar een nieuw vervolg is. Vers 14 heeft alles te maken met het punt wat Johannes wilde maken in vers 12 en vers 13. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Die gelooft in de naam van de Zoon van God. Daarin ligt de vrijmoedigheid. En dan zeggen wij het heel eenvoudig, jongens en meisjes. Wat is nou de reden? Wat is het aanknopingspunt dat wij tot de Heere kunnen naderen? Om Jezus wil. Daarom kunnen we doen. Niet in iets wat in onszelf ligt, maar iets wat wij ontvangen hebben. Vrijmoedigheid. En dat is een woord, jongens en meisjes, dat jullie al heel jong geleerd hebben. Ik denk dat het de eerste psalm is die jullie thuis geleerd hebben. Of de eerste psalm op school. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Alles vragen aan de Heere. En waarom kan dat? Waarom mogen wij alles vragen aan de Heere? Omdat hij naar ons omgezien heeft? Omdat we zo zeker weten dat wij een kind van God hebben? Ja, dat is de betekenis die bijvoorbeeld hier in de brief van Johannes te lezen is. Maar dat is niet het enige. En dan zeg ik het tegen jullie, tegen ons allemaal. Als wij twijfelen of wij wel een recht hebben, of wij wel die vrijmoedigheid hebben om naar de Heere te gaan. En dan bedoel ik het heel eerbiedig. Voel dan eens aan je voorhoofd. Dat voorhoofd wat nog steeds nat is van het doopwater wat eraan gehecht is. Waarin bij jouw doop, bij uw doop, bij onze doop klonk. Ik wil jouw God zijn. En ik leg een claim op jouw leven. En ik wil dat jij mij gaat dienen. En ik vraag van jou geloof en bekering. En ik wil jouw God zijn. En daarom, als je daaraan twijfelt en als je daarmee worstelt en zegt ik weet het niet. Ken ik de Heere Jezus wel? Klem je dan vast op dat woord wat eenmaal geklonken heeft. Toen, terwijl jij daar niet om vroeg. Toen wij daar niet om vroegen. Toen die naam van die God aan de naam van de jouw werd gehecht. Die in één adem klonk. Leg daar je hand op. En laat dat dan de grond van je vrijmoedigheid zijn. Om tot hem te gaan. Of zoals dat heel eenvoudig klinkt in zo'n kinderlied. Een kindergebed. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Dat is het eerste van de tekst. De vrijmoedigheid, recht van spreken. Alles mogen zeggen. Dan het tweede. Naar Gods wil. Ja, alles mogen zeggen. Maar dan moet het dus wel naar de wil van God zijn. Dus toch een beperking. We mogen dus alles zeggen als het maar naar Gods wil is. Dan moeten we de tekst wel goed lezen. Want dat staat er niet. En zeker niet als we vers 15 erbij nemen. En leest u maar mee. Als wij weten dat hij ons verhoort. Wat wij ook bidden. Dus het gaat niet zozeer om dat het een beperking is. Daar wordt iets anders mee bedoeld. Met het naar zijn wil bidden. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Daar wordt mee bedoeld met welke houding we bidden. Hoe wij bidden. En hoe wij onze gebeden bij de Heere brengen. Ja, en dan toch nog maar even. Als we op dit punt in de preek aangekomen zijn. Wat is bidden eigenlijk? Wat is nou bidden? Is dat je verlanglijstje indienen bij de Heere? Dat je hem vertelt, als u nou dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit allemaal doet. Dan zou ik daarmee wel goed geholpen zijn. Maar dat is geen bidden. En het is helemaal geen bidden naar zijn wil. Dat is bidden naar je eigen wil. Dan bid je naar jezelf toe en van jezelf uit. Maar wat is dan bidden naar zijn wil? Nou, en wat is bidden? Bidden is niet het indienen van een verlanglijstje. Of datgene naar voren brengen wat maar even geregeld moet worden. Bidden is communicatie met God. Dat is een vertrouwelijke omgang met de Heere. Dat is zoiets als een moeder en een kind met elkaar omgaan. Een kind wat naar moeder toe gaat. Dat vertelt wat die dag op school gebeurd is. En dat kind dat mag nou alles tegen moeder zeggen. 1 keer, 2 keer, 10 keer. Moeder, blijf luisteren. En blijf luisteren. Bidden in aanhankelijkheid. Het is ook bidden in afhankelijkheid. En nog een keer dat beeld van een kind. Een kind wat verzorgen heeft. Waar kinderverdriet is. Wat doet dat kind? Dat rent toch naar die wijd opengestrekte armen van vader toe. Want die kan hem helpen. Die kan voor hem zorgen. Nou, zo ook in het gebed. Een kind van God. Iemand die werkelijk bidden heeft geleerd. Die klemt zich aan hem vast. Die wendt zich naar de Heere toe. En legt alles aan hem voor. Die verwacht alles van hem. En die kan niets zonder hem doen. Communicatie. Omgaan met God. Het vertrouwelijk met hem omgaan. En zich helemaal overgeven aan de Heere. Vertrouwen op zijn werk. Op zijn wil. En dan niet meer bidden van naar mijn wil, maar naar zijn wil. Dat betekent dat we dus ook bidden op de zekerheid van het werk wat de Heere Jezus heeft gedaan. Dan zeggen we inderdaad om Jezus wil. Dan leggen we onze hand op het werk, op de beloften die gedaan zijn. Maar dat is niet het enige. Het is niet alleen om wat hij gedaan heeft, maar ook wie hij is. En dan nog een keer. Bidden naar zijn wil. U moet dat lezen in het verband van het voorgaande. Bidden naar zijn wil is bidden in zijn naam. Even een voorbeeld, jongens en meisjes. Bidden in zijn naam. Iets in zijn naam doen. Kort na de uitstorting op de Pinksterdag gaan Petrus en Johannes die gaan naar de tempel toe. Daar gaan ze nog steeds regelmatig naartoe. En terwijl ze daar het tempelplein betreden, zien ze daar iemand zitten die niet kan lopen. Iemand die daar zit te bedelen aan de kant van de weg. En die man die kijkt naar Petrus en Johannes en die hoopt dat hij iets zal ontvangen van ze. Geld, zodat hij weer eten kan kopen. En dan ziet die twee, die zien die twee discipelen heel sterk op die man. En die kijken hem aan en zeggen, kijk ons aan. En dan zeggen ze tegen hem, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en ga lopen. En dat gebeurt. Doen nou die discipelen dat wonder? Ja, die woorden klinken uit de mond van die mannen. Maar in zijn naam gebeurt hier iets. Dat betekent dus dat het wonder van die genezing, daar gebruikt de Heer Jezus de woorden van die mannen voor. Maar hij spreekt ze uiteindelijk zelf. Het is zijn werk. En nu terug naar het bidden naar zijn wil. En wat ook betekent in zijn naam. Dat betekent dus dat wij als wij bidden naar zijn wil, in zijn naam bidden. Als wij het laten klinken om Jezus wil. Dat wij als bidders schuilgaan achter deze grote voorbidder. Dat dus de Heere Jezus ons gebed tot zijn gebed maakt. Dat we dus in ons bidden hij meekomt. En zodat het niet meer ons gebed is, maar zijn gebed. En leg dat nou eens naast onze gebeden. Dat betekent dan toch dat wij helemaal betrokken zijn op de Heer Jezus. Dat wij het dan dus ook alleen van hem verwachten. En dat wij in afhankelijkheid van hem bidden. En dat ons bidden een ootmoedig bidden is. Omdat wij zo mogen bidden. Dan is onze houding toch dat wij weten dat het genade is. Dat wij deze toegang hebben. Dat wij door die naam in die naam mogen bidden. Maar dat leidt dan ook tot dankbaarheid en verwondering. Dat we dat mogen doen. Dat wij deze toegang hebben. Dat die toegang die verbroken was. Waar een kloof lag tussen God en ons. Waar het voor ons onmogelijk was om tot de Heere te naderen. Dat in zijn Zoon en door hem wij mogen naderen tot de Allerhoogste Majesteit. En dat hij ons in zijn Zoon niet verwerpt. Maar dat hij ons in zijn Zoon hoort en verhoort. Bidden naar zijn wil. In zijn naam. Maar heeft bidden dan eigenlijk wel zin? Want wat vragen we dan? Dan vragen we toch alles met het oog op de verheerlijking van zijn grote naam. Kan de Heere daar zelf dan niet voor zorgen? Dan bidden wij toch om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Maar daar zorgt de Heere dan toch zelf voor. En als wij ons alles bij hem neerleggen, ook van datgene wat in ons kleine leven een rol speelt, dat weet hij toch al. Ja, en toch geeft de Heere deze weg niet zozeer om op de hoogte te worden gesteld. Nog een keer dat voorbeeld van een kind waarbij moeder komt en alles vertelt. Vertelt dat kind iets nieuws? Nou, vast niet, moeder weet het wel. En toch mag dat kind alles zeggen. En zo mogen wij ook alles bij de Heere brengen. In afhankelijkheid, in aanhankelijkheid. Dat in alle opzichten, in dagen van vreugde, maar ook in dagen van verdriet, in pijn, dat we weten mogen, hij is erbij. Wij staan er niet alleen voor. En is het niet de ervaring van zoveel, dat juist op momenten dat het zo moeilijk is en zo zwaar is, dat ervaren mag worden. En toch is hij erbij. Hij draagt me. Hij ondersteunt me. Ik hoef het niet alleen te doen. Hij is erbij. Nog een reden waarom wij mogen, wij moeten bidden. De Heere wil zo ons als gemeente, ons inschakelen in zijn werk. Dat we ook op die manier betrokken zijn op elkaar en naar elkaar omzien. Dat we elkaars noden bij de Heere neerleggen. En dat is ook precies de reden waarom op zondag, als we als gemeente bij elkaar zijn, dat we onze noden en zorgen, maar ook onze blijdschap en vreugde, samen bij de Heere brengen. En wat de Heere ook doet, de Heere schakelt ons als bidders in. Kan hij het zelf niet? Nee, maar dit is de weg waardoor hij wil werken. Nog een keer een voorbeeld. Als de Heere Jezus bijna als hij gaat lijden en sterven, bijna op dat moment komt en aan de discipelen vertelt het machtige werk wat ze mogen doen, dan is daar vrees en angst in het hart. En wat zegt hij dan tegen ze? Nou, als u het geloof heeft, dan zult u het onmogelijke kunnen doen. Dan is het onvoorstelbare voorstelbaar. En dan heeft hij ongetwijfeld samen met de discipelen gekeken naar die olijfberg. En heeft hij gezegd, nou deze berg, die kan op jullie gebed zomaar verplaatst worden in het diepste van de zee. Is dat dan om te etaleren wat de macht een bidder heeft? Nee, de Heere wil met dit beeld duidelijk maken wat de macht en de kracht van het gebed is. Dat op het gebed werkelijk het onmogelijke mogelijk is. En dat die onvoorstelbare taken die zij hebben om het woord van God de wereld in te brengen. Om heidenen bekend te maken met het evangelie. En ook vandaag de dag om het woord in de gemeente te laten klinken. En het woord in deze samenleving te laten klinken. Dat kunnen wij niet. Maar de Heere wil ons inschakelen en schakelt ook ons bidden in. En schakelt zo ons als bidders in de voortgang van zijn koninkrijk. En zo om als gemeente, maar ook persoonlijk te leren bidden. Uw wil geschieden. Helemaal. Volkomen. Dat zijn werk vol wordt en dat het volmaakt wordt. Maar dan zit ik toch nog met een vraag. Ja, vrijmoedig bidden. Inderdaad, werkelijk alles tegen de Heere zeggen. En zeker als die relatie er is. Dat wij een communicatie mogen hebben met de hemel. Ja, inderdaad. En bidden naar zijn wil. Betrokken zijn op de zaak van zijn koninkrijk. Maar dan, Johannes, ben je niet heel erg stellig hier in dit tekstvers. Dat er een zekere verhoring is. Dat hij ons verhoort. En in vers 15 herhaalt hij het. Dan weten wij dat wij het gevraagde ontvangen. Is dat nou zo? Is dat nou onze ervaring dat als wij in gebed naderen tot de Heere en hem alles voorleggen en alles mogen vragen en werkelijk alles met hem mogen delen, dat hij ons dan alles geeft? Ja, dat is natuurlijk zo als we weten mogen dat ons gebed verhoord wordt. Als we weten dat datgene wat we de Heere gevraagd hebben, dat het gebeurt. Als we gebeden hebben om genezing en er kwam genezing. Als we gebeden hadden om hulp bij een examen. En het examen werd gehaald. Maar hoe dan voor dat sollicitatiegesprek? Zo voor gebeden, zo naar uitgezien om die betrekking te mogen ontvangen. Om die baan te mogen krijgen. En toch afgewezen. Is dit toch niet heel vaak de ervaring dat we bidden. En dat we alles bij de Heere leggen. Maar dat we ook heel vaak zien dat we niet krijgen wat we vragen. Johannes, ben je niet te stellig hier? Dat hij ons verhoort. We lezen het toch ook in de Bijbel? Neem nou Paulus. Nou, en daarvan kunnen we toch echt zeggen dat hij bad met betrekking tot de zaak van het koninkrijk. En dat dat was voor de wil van de Heere. Wat heeft die man gebeden om verlost te worden van die doorn in zijn vlees? Nou, wat dat precies geweest is, dat weten we niet. Maar hij heeft gebeden, gesmeekt, Heere, verlos me daarvan. Zodat ik nog beter het evangelie kan verkondigen. Dat ik nog meer landen kan bezoeken. En dat ik nog meer kan doen voor de zaak van uw koninkrijk. Dat was toch een gebed naar zijn wil? Het is niet verhoord. De Heer heeft het hem niet gegeven. Hij moest blijven leven met die doorn in zijn vlees. Ja, gebed is dus niet iets van magisch of zo. Dat wij iets bidden en het gebeurt. Maar is het dan willekeur? Is het dan dat de Heer het dan wel en dan niet geeft? Want Paulus had gebeden voor die jongen. Die onder zijn gehoor zat. En die tijdens zijn preek die lang duurde, die zich uitstrekte tot ver in de avond, toen was die jongen in slaap gevallen. En hij viel uit het raam. Dood. Maar op het gebed van Paulus ontving die jongen het leven terug. Waarom werd dit gebed dan wel verhoord? Waarom werd wel gegeven hier wat Paulus vroeg? En dat andere wat hij vroeg niet? En waarom werden er zoveel zieken in die tijd genezen op het woord en op het gebed van die apostelen? Terwijl anderen niet genezen zijn. Waarom is dat dan? En als we dan luisteren naar het gebed van de volmaakte bidder. Ja, want we zouden nog kunnen zeggen, ja, onze gebeden, ja, daar zit ook altijd tekort aan. Die zijn uiteindelijk toch niet goed. Daar kleeft toch de zonde aan. En toch altijd iets van wat ik wil. Maar dan dat gebed van de volmaakte bidder. De Heer Jezus. Dan gaan we terug voor zijn lijden en sterven. Als hij samen met zijn discipelen is in de hof van Gethsemane. En wat heeft hij daar gebeden? Hij heeft gebeden of die drinkbeker van het lijden aan hem voorbij mocht gaan. Heeft hij dat ontvangen? Nee, dat heeft hij niet ontvangen. Dus zelfs het gebed van deze volmaakte bidder wordt dus niet verhoord. En dan lezen we de woorden uit Hebreeën 5. Woorden die ingaan op dat bidden van de Heer Jezus. En wat lezen we daar? Hebreeën 5 vers 7. In de dagen dat hij op de aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Nou, dat deed hij in de hof van Gethsemane. En wat staat er dan? En hij is uit de angst verhoord. Dat gebed is dus wel verhoord. Maar hoe dan? Want hij heeft gebeden dat dat lijden en sterven aan hem voorbij mocht gaan. En ja, werkelijk, Goddank, is dat niet aan hem voorbij gegaan. Maar hoe kan dan de schrijver van de Hebreeënbrief zeggen dat het gebed toch verhoord is? Dat hij toch gekregen heeft wat hij gevraagd heeft? Dan moeten we verder lezen. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Het gebed is gehoord. Het gebed is verhoord. Hij heeft niet gekregen datgene waar hij om vroeg. En toch is het verhoord, zegt de Hebreeën schrijver. Wat is nou verhoring van onze gebeden? Is dat nou dat wij krijgen wat wij ontvangen? Dat wij alles van hem ontvangen? Nee, dat is dat zekerheid dat hij ons hoort. Dat hij betrokken luistert. Dat als wij tot hem gaan en vrijmoedig alles aan hem voorleggen, alles tegen hem zeggen, dat we weten mogen, hij hoort. En dan niet afstandelijk, maar betrokken. Meelevend. Hij is de medelijdende hoge priester, onze Heer Jezus Christus. Hij weet wat lijden is. Hij weet wat pijn is. Betrokken, invoelend luisteren. En hij reageert. Er komt een reactie op het gebed. Maar is dat dan altijd datgene waar wij om vragen? Is hetgene waar de kinderen aan ons vragen als ouders? Geven wij dat altijd één op één? Doen wij alles om ze hun naar de zin te maken? Of, en dat is wat de Heere doet, geven wij onze kinderen, geeft de Heere ons het beste. Niet datgene waar wij om vragen altijd, maar datgene wat de Heere juist voor ons acht. Het beste voor ons vindt. En dat is wat de Heere geeft. Is dat dan altijd aangenaam? Is dat dan iets waar wij het altijd bij uit kunnen houden? Is dat altijd iets wat wij kunnen begrijpen? Nee, er zijn dingen in het leven die je kunnen overkomen, waarvan je in dit leven niet weet waarom dat is. Dat gebeurt. En dat zagen we in de tijd van Paulus al. In de tijd van de Bijbel wordt het ons getekend. Want al die zieken die genezen zijn, ze zijn weer ziek geworden. En zelfs die jongen die uit het raam viel en die op het gebed van Paulus weer het leven terug ontving, die is weer gestorven. En die tekenen en die wonderen en die bijzondere dingen die ook vandaag op ons gebed nog gebeuren. Bijzondere uitreddingen. Of dat u in de spreekkamer zit bij de specialist en die eerst geconstateerd heeft dat u een ernstige ziekte onder de leden had. Een chronische ziekte wellicht. Of een dodelijke kwaal. En een aantal weken later dat die specialist zegt, het is mij een raadsel. Dan spreken wij het uit, dat is geen raadsel. Dat is een wonder. En waarom zijn deze tekenen er? En waarom zijn deze wonderen er? Ze zijn er niet op zich, maar ze zijn een onderstreping van zijn woord. Het laat zien dat zijn koninkrijk gekomen is. Dat de macht van het koninkrijk van God doorbreekt in deze wereld. Dat het zichtbaar wordt. Maar het is niet zo dat al die wonderen, dat we die op elkaar kunnen leggen en dat het koninkrijk steeds meer gestalte wordt, steeds groter wordt, totdat het laatste wonder gebeurd is en het is volmaakt. Nee, dat wonderen en tekenen hebben iets van dingen die gebeuren, die iets oplichten van de heerlijkheid en de macht en zoals de Heer het bedoeld heeft. Maar ze laten ook zien dat de definitieve doorbraak nog komt. En daarom, het zit niet in het wonder en datgene wat wij zo verlangen en waar wij zo mee geholpen zijn. Maar het alles staat in het teken van het komende koninkrijk. En daarin geeft de Heere ons wat voor ons het beste is. En daar hebben wij niet altijd zicht op. En soms wel. Soms wil de Heere licht geven op de weg die wij gegaan zijn. Zoals een oudere zuster dat verwoordde, die een moeilijk leven had. Met veel verdriet, pijn en ziekte, moeite. Een leven waarvan je zegt, jongen, dat is wat. En die uitsprak dat hij dat leven niet had willen missen. Omdat dat juist het middel was waardoor de Heere haar heel dicht verbonden heeft aan de Heere. Waardoor de Heere ervoor gezorgd heeft dat ze de toevlucht tot hem ging nemen. Dat ze het alles van hem verwachten. En daarom dat het een beter leven is met onbegrijpelijke en soms hele moeilijke wegen. Maar wel in de zekerheid dat de Heere hoort en verhoort. Dat hij ons het beste geeft. Ook al is dat voor ons niet altijd aangenaam. Hij hoort. Hij verhoort. En dat doet hij zeker. En dat doet hij vast. En wanneer doet hij dat? Doet hij dat dan na verloop van tijd? Na zoveel weken, maanden, jaren misschien? Een detail in vers 15 legt daar de vinger bij. In onze vertaling is dat niet goed te zien. En daarom leg ik het u maar gewoon uit. Wanneer gaat de Heere horen en verhoren? Dat doet hij op het moment dat het gebed klinkt. Dan spitst met eerbied gesproken de Heere zijn oren en luistert. Het horen en het verhoren gebeurt al op het moment dat het gebed klinkt. En daarom in alle omstandigheden van ons leven, als wij met vrijmoedigheid naar zijn wil zich tot hem wenden en ons hele leven, alle omstandigheden, alles bij hem leggen, alles tegen hem uitzeggen, dan mogen wij het weten. Dan mogen wij daarop vertrouwen dat hij ons hoort op dat moment. En dat hij ons verhoort. Want hij is een God die nabij is. Die naar ons om wil zien. En die met ons lot bewogen is. Gemeente, aan het slot van de preek de vraag, bidden wij echt? Bidden wij echt met die vrijmoedigheid? Dat we alles bij hem brengen. Naar zijn wil. Of is ons bidden zoiets als, zoals misschien Romeinse mensen bidden. Met een kralen, met zo'n rozenkrans. En iedere keer weer een kraaltje. En dan weer een Onze Vader of een Ave Maria. Nee, zo bidden we niet, zegt u. Oh ja, en hoe lang is het geleden dat het bij u aan tafel gebeurde? Hebben we nou eigenlijk wel gebeden? Dat het zomaar ongedacht, zomaar voorbij gaat. Dat we er met onze gedachten niet bij waren. En welke plaats heeft het gebed in ons leven? Is het werkelijk zo dat we het gebed zo'n grote plaats in ons leven heeft. En dat wij een doorlopende communicatie, een open verbinding hebben met de hemel. Het leven van een christen, van een gelovige, wordt toch daaraan gekenmerkt. Dat we leven inderdaad bij een open Bijbel, maar ook met gevouwen handen. Dat dat toch het belangrijkste is en dat we ons daarop richten. En als dat nou in ons leven nog niet het geval is. Als u moet zeggen, ja, dit ken ik zo niet. Zo ken ik de Heere niet. Begin er dan vandaag mee. En hoe u dat moet doen, daar hoeft u geen cursus voor te volgen. U hoeft ook niet een heel onbehaal van woorden te gebruiken. U mag het gewoon doen met de woorden die u aangeleerd zijn in de Nederlandse taal. En als u dan een voorbeeld zoekt, als u zegt ik weet niet hoe ik moet bidden, neem dan dat voorbeeld van die man die achter in de tempel stond en die zijn ogen niet naar de hemel durfde te slaan en die dat tollenaarsgebed uitsprak. Wees mij de zondaar genadig. En dat bad hij vast niet die één keer. En dat bidt een kind van God ook niet één keer. Dat bid je meerdere keren. Dat gebed, dat bid je iedere dag. Want die lijn naar boven, die verbinding met de troon der genade, die kun je niet missen. Zonder deze toevlucht kun je werkelijk niet leven. En dan begrijpen we ook waarom Maarten Luther op die dag, en hij deed het vaker, zoveel tijd gebruikte om door te brengen in het gebed. Om alles bij de Heere te brengen. Zijn zorgen, zijn moeite, zijn verdriet, zijn vragen, maar ook zijn lof, zijn dank en zijn aanbidding. Ja, hij had inderdaad veel tijd nodig om met de Heere door te brengen. Is dat voor ons dan een voorbeeld om dan ook maar koste wat het kost de nachten wakend door te brengen? Nee, dat hoeft niet altijd op die manier te gaan. Maar als we niet iets daarvan kennen, ook niet die houding van als er veel moet gebeuren, als er veel op het spel staat, dat er tijd voor genomen moet worden om werkelijk eens echt helemaal je hart te legen voor de Heere, dan ontbreekt er wat aan. Een leven van een gelovige, dat is een biddend leven. Dat is alles verwachten en alles verlangen van de levende God. Dat is een leven waarin het doorklinkt. Dat hij is groot van waarheid, eindeloos goed. En daarom wend u tot mijn ziel genadig, sterk uw knecht en geef weldadig ondersteuning vanuit uw troon. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, leer ons bidden. Dat was het gebed van de discipelen. Vanavond is het ook ons gebed. Want Heere, als wij ons bidden leggen naast de norm van uw woord, ook datgene waar we vanavond vanmiddag op gewezen zijn, dat er een recht van toegang is en dat u gebeden wil horen. Heere, zijn wij dan niet vaak te beschroomd? Of juist onbeschaamd? Heere, leert u ons om ook in ons bidden, in ons naderen tot u, te beseffen wie u bent. En u te danken, te loven en te prijzen, dat u naar ons horen wil en dat u gebeden verhoren wil. Ook al is dat anders dan wat wij denken en wat wij wensen. Heere, u bent goed voor ons. Daarom danken wij u daarvoor. We bidden of u bij ons wil zijn. De rest van deze dag die aan uw naam is gewijd, geef ons de kring van de familie of hoe onze levens ook zijn, nog een goede avond. Wilt u ook zijn met jongeren en ouderen die hier nog in de kerk zullen achterblijven om samen liederen te zingen. Geef ook dat dat een goed uur mag zijn, dat ook dat mag strekken tot de verheerlijking van uw grote naam. Wilt u ook de maaltijd die voor die tijd gebruikt zal worden, wilt u die zegenen? Wilt u het voedsel gebruiken om ons nieuwe krachten te geven? Gaat u ook met ons mee deze nieuwe week in. Help ons bij al het werk wat op ons wacht. Op alle dingen waar we misschien tegenop zien. Ook als we deze week vrij zijn van school, geef ook Heere dat we in onze vrije tijd allereerst en allermeest gericht zullen zijn op u, de levende God. Het is deze week ook een blijde week en het zal een blijde dag zijn in het leven van Rianne en Niels, als zij in het huwelijk zullen treden, elkaar het ja-woord zullen geven. Heere, geef dat dat een hele goede dag mag zijn, dat het een dag in harmonie, ook in de familiekring mag zijn. Ze zullen ook de dag na hun huwelijksvoltrekking naar de kerk gaan om daar een zegen over hun huwelijk af te smeken. Heere, dat is nodig. Een zegen van u op alles wat voor hen ligt. En daarom ga met deze twee jonge mensen mee op alles wat nog voor hen ligt. Heere, als u werkelijk die derde bent waarin zij verbonden zijn, dan zal het goed zijn hoe hun leven ook zal gaan. Heere, we leggen deze dingen bij u neer. En we bidden of u ons wil horen en verhoren. Niet om ons. In ons is geen enkele reden. Maar alleen op het werk. En in de naam van onze zaligmaker, onze Heere Jezus Christus. Amen. De dienst der offeranden zal nu plaatsvinden, waarin u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor kerk en de kerkelijke kassen, speciaal voor jeugd en onderwijs. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen wij ons slotlied. Dat is vanavond het gebed des Heren, de verzen 10 of 9 en 10. Het gebed des Heren, de verzen 9 en 10, nadat wij onze gaven aan de Heere gegeven hebben. Wij gaan naar huis met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.